naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heere, door den Heiligen Geest. Amen. Zingen wij nu van Psalm 99, vers 1 en 2. Psalm 99, vers 1 en 2. De geloofsbelijdenis van Psalm 119, het eerste vers, Psalm 119, vers 1. Beleiden wij met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, en iegelijk spreken in zijn hart al dus. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
De schriftlezing voor hedenavond is uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 22e hoofdstuk, de verzen 15 tot 22. Matteüs 22, de verzen 15 tot 22. Wij lezen het woord Gods nu al dus. Toen gingen de fariseeën heen en hielden de samenraad hoe zij hem verstrikken zouden in een woord. En ze zonden uit tot hem hun leerlingen tezamen met de Herodianen, zeggende: Meester, wij weten dat gij waarachtig zijt en de weg des Heren in der waarheid leert en aan niemand vraagt, want gij ziet de persoon der mensen niet aan. Zeg ons dan, wat dunkt u? Is het oorlog Caesar schatting te geven of niet? Maar Jezus, bekennende hun boosheid, zeide: Gij aanstellers, hypocrieten, het is eigenlijk comedianten letterlijk, gij comedianten, wat verzoekt gij mij? Toont mij de schatpenning. En zij brachten hem een penning. En hij zeide tot hen: Wiens is dit beeld en het opschrift? Zij zeiden tot hem: Van Caesar. Toen zeide hij tot hen: Geeft dat wat van Caesar is, terug aan Caesar. En de dingen van de Heere, geef die aan de Heere terug. En zij dit horende, verwonderden zich en hem achterlatende zijn weg gaan. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja, laat ons bidden. Heer onze God, Vader in onze Heer Jezus, wij danken u dat u ons in het uur hebt samengebracht. Dat wij vergaderd mogen zijn om uw woord. En dat wij ervan verzekerd mogen zijn dat gij in ons midden zijt. In de Zoon uw liefde. Heere God, open voor ons dat woord. Omdat wij mogen verstaan met ons hele wezen. En dat ons hart mogen beslissen hoe wij daar tegenover staan. Dat wij de verantwoordelijkheid dragen. Wij vragen om uw verlichting. O Heere, wij vragen u om ons vrij te maken. Heere, wij dragen u op al onze noden en zorgen die van onze naasten. Denk aan de zieken. Wilt gij genezing schenken? Denk in het bijzonder aan de kleine kinderen die lijden. Wilt gij uitkomsten geven? Genezing, kracht, voeren tot de bestemming ook in dit leven. O Heere, wees met alle schepselen die lijden. En doe uw koninkrijk komen. O Heere, hoor naar ons gebed. Wij weten niet wat we moeten zeggen. Wil ook verhoren wat we niet uitspreken. Ook wat we vergeten. Wat misschien veel belangrijker is. Gij weet wat wij van nodig hebben eer wij u bidden. Maar Heer, dit leggen wij voor uw aangezicht. En dan willen wij uw grote naam loven. Wij vragen niet alleen. We danken ook. En ons loven is danken. Dat gij er zijt. En dat gij niet in uzelf alleen hebt willen blijven alles. Dat gij ons geschapen hebt. O Heere, wij vragen u ons ook te redden. En te voeren tot uw bestemming. Geef dat wij in deze wereld daar ook iets van mogen openbaren door uw genade. Vergeef ons onze zonden, vernieuw ons leven. Wij vragen u altijd in de naam van onze Heer Jezus. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Wij vragen u dat, Vader, om zijn grote naams wil. Amen. U de volgende afkondigingen doen. Collecte tijdens de dienst nu is voor de kerkvoogdij en er is een deurcollecte voor de kerkvoogdij. Dan verder voor zondagmiddag om 5:00 hoopt de volgende week, dus volgende week zondagmiddag om 5:00 hoopt dominee van de ploeg uit Kralingen voor te gaan, daar dominee Korevaar wegens ziekte verhinderd is. Hier eindigen de afkondigingen. Dus de collecte is nu voor de kerkvoogdij en de deurcollecte ook voor de kerkvoogdij. Laat ons nu zingen gezang 302 in zijn geheel. Gezang 302 in zijn geheel. De tekst voor de hele middag is het laatste deel van het 21ste vers van Matteüs 22. Het laatste deel van het 21ste vers van Matteüs 22. Wij lezen het woord Gods nu al dus. Toen zeide hij tot hen: geef de dingen van César terug aan César. En geef de dingen van de Heere God terug aan de Heere God. Gemeente des Heren, het schriftgedeelte dat wij met elkaar hebben gelezen, dat ter behandeling vanmiddag voor ons ligt, is in de loop van de tijden natuurlijk vele malen besproken en men heeft daar dikwijls uit trachten te halen de verhouding van een christenmens tot de staat waarin hij woont, waar hij toe behoort. Men heeft hierin een verhouding willen zien van het goddelijk gezag en het wereldlijk gezag. Er is een uitermate groot gevaar dat men de Bijbel dadelijk gebruikt en naar zijn eigen situatie tracht toe te vertalen. Men wil zo onmiddellijk uit de Bijbel leren. En daardoor heeft men er dikwijls alleen maar uitgehaald wat op het ogenblik toepasbaar leek. Het gaat om veel meer, om heel andere dingen, om veel grotere dingen. En dan komt in de eerste plaats voor ons naar voren de vraag: in welke situatie zijn deze dingen uitgesproken? Dat is in de eerste plaats dan een conflict dat er dreigt te komen, of liever gezegd vragen die zijn opgeroepen in de kring van de fariseeën. Het gaat hier om de fariseeën. Nu zijn de fariseeën in Israël in die tijd de groep die het dichtst stonden bij de prediking van de Heer Jezus. Het wordt ons dikwijls wel anders voorgesteld, maar wie goed in de Heilige Schrift leest, die ontdekt dat op allerlei plaatsen. De fariseeën onderscheiden zich van de sadduceeën die de heersende partij waren. Ze geloven de ganse Heilige Schrift. Ze geloven dat er een leven na de dood is. Ze geloven in engelen en doen de sadduceeën niet. Aan de andere kant behoren de fariseeën ook niet tot degene die zonder meer een oorlog willen voeren tegen de bezettende macht, tegen de Romeinen. Maar ze willen het volk van Israël door de tijden heen, door Gods genade, in stand houden. En daartoe willen ze een kern zijn. Het grote gevaar is dat ze een groot deel van het volk eigenlijk als zodanig hebben afgeschreven. Vandaar dat ze zo scherp staan tegen het volk van het land, dat de Heer Jezus juist bij het hele Israël heeft willen trekken. Ze hebben de prediking, de daden van de Heer Jezus gehoord en er leeft onder hen een geweldige spanning, want een groot deel en de diepste geesten onder hen zijn Jezus al gevolgd. Er zijn allerlei toespelingen op in de evangelie. De een van de bekendste fariseërs die een leerling in het geheim van de Heer Jezus is geworden, is Nicodemus. Maar wij moeten ons goed indenken dat het Joodse volk in die dagen ontzaglijk geknecht werd door de Romeinen. En de Romeinen waren niet zomaar een bezettende macht, maar zij waren in de ogen van het Joodse volk de voortzetters van de macht van Esau, de eerstgeborene tegenover Jacob, tegenover Israël. De Romeinen pretenderen het heil aan de wereld te brengen. En de keizer, César genoemd, die wordt gezien als de wereldheiland. Israël staat er tegenover en beweert het heil aan de volkeren te moeten brengen. Het is fel en het is ook verschrikkelijk dat Israël moet beleven dat terwijl daar de profetie is dat de jongere Jacob over de ouderen zal heersen, dat het in de praktijk van de wereldgeschiedenis heel anders is. Romeinen overheersen. En het heil dat Israël moet brengen wordt steeds meer in moeite gebracht. En iedere keer dreigt dat het gehele volk zelfs vernietigd zal worden. En nu is in die precaire situatie, is de Heer Jezus opgetreden. En er zijn er velen die hem herkend hebben, zonder dat het volaan uitgesproken is, want het mocht niet voor de komst in heerlijkheid van de Messias, dat hij de Messias is. En velen onder de fariseeën hebben dat ook geweten. Maar er zijn zoveel moeilijkheden in Israël geweest, juist doordat mensen zich uitgaven voor Messias, die weliswaar wonderen konden doen, die zelfs veel messiaanse macht hadden, maar die toch niet de Messias waren. En die daardoor het volk altijd in een ontzettend gevaar gebracht, bij door bloedbaden volgden. En daarom is er onder de fariseers een aarzeling. Ze voelen de verantwoordelijkheid voor het volk. En nu staan ze tegenover Jezus. Ze zenden hun leerlingen uit, want ze willen als het ware, ze kunnen hebben bijna geen enkel argument meer tegen Jezus. Ze zijn als het ware bijna overtuigd, maar ze willen toch het gevaar voor het volk afweren om niets open te houden van de messiaanse beweging die toch uiteindelijk tegen Rome moet afleggen en die daardoor op het volk neerkomt en veel bloed zal kosten. Ze willen een laatste beproeving. Nu zijn er twee mogelijkheden. Als Jezus niet de beloofde Messias is, dan zal hij in een valstrik lopen. En die valstrik die moet natuurlijk heel listig worden opgezet. En als hij de Messias wel is, dan zal ook die valstrik voor hem geen enkel nadeel bieden en zal hem in niets weerhouden. Ze willen het nu weten. Dat gevaar hangt boven het hoofd van het hele volk. Als Jezus het is, dan zal het goed zijn. Als hij het niet is, als hij er alleen maar op lijkt, als hij alleen maar een voorloper is van de Messias, dan is het een uitermate gevaarlijke zaak. En daarom nemen ze hun maatregelen niet half. Ze willen zelf niet gaan. Er zijn hun leidslieden. Daar zijn er velen onder die Jezus erkend hebben. Ze willen leerlingen zenden. Leerlingen met een opdracht die Jezus vraagt. En dan is het helemaal tot het uiterste gedreven en uiterst geraffineerd. Ze hebben met die leerlingen meegezonden. De verklikkers, die Herodianen, die niet alleen een koning Herodes alles uitleveren, maar die onmiddellijk in dienst staan van de Romeinse macht. De Herodianen zijn erbij. Zij fariseeën, leerlingen van de fariseeën en Herodianen die opletten. Als Jezus het niet is, dan zal hij gelijk onschadelijk gemaakt worden en mee en gevangen genomen worden, uitgeleverd worden. En als hij het wel is, dan zal hij zeker daarvan geen enkele schade ondervinden. Het is een hele precaire situatie. En dan gaan ze tot Jezus en komen met een vraag. Eerst zeggen ze dat ze Jezus erkennen als meester, als leermeester, ook van de fariseeën. Ze zeggen dat Jezus in waarheid spreekt, dat hij niet naar de persoon spreekt, dat hij de waarheid Gods spreekt. Hij heeft zelfs duidelijk laten merken dat hij die waarheid Gods, de Torah, is. En dan zeggen ze, komen met die grote vraag aan, dat Jezus, die van God gezonden is, niemand, geen mens ontziet als het om God gaat. En hier speelt dan doorheen dat de keizer, Caesar genoemd, in zicht komt. Staat eigenlijk in de tekst het woord Caesar. Ik heb het speciaal zo laten staan, maar vertaalt het meestal met de keizer. Maar de keizer heeft een klank veel meer van het officiële gezag. Er zijn later in het westen keizers geweest en in het oosten ook. Maar hier is het juist die speciale Romeinse alleenheerser die de naam van Caesar blijven blazen, waar ze dan menen van af te stammen, of in ieder geval door adoptie horen ze daar dan bij. Maar dat is dus de officiële titel waar ook het woord keizer dus ook van is afgeleid. Caesar, die komt dus in het gezicht, de opperheerser van het Romeinse Rijk. En dan, als ze dit gezet, dan gaan ze de vraag stellen, is het, wat denkt u, vraagt aan Jezus, Rabbi, wat denkt u, is het geoorloofd? En geoorloofd, dat betekent, is het volgens de Torah, volgens de wil Gods, om aan Caesar schatting te geven. Mogen wij de belasting die geëist wordt door Caesar, het hoofd van de bezettende macht, mogen wij dat doen? Kunnen wij dat als Joden doen? Of bezondigen wij ons? Dus het antwoord van de Heer Jezus heel merkwaardig. Eerst wordt er een klaarheid gebracht. Jezus gaat niet dadelijk op die vraag in, maar zet de verhouding tot deze mensen recht. Dat is altijd zo belangrijk. Als wij een gesprek met mensen voeren, is een heel grote leiding die ons gegeven wordt door de Heer Jezus. Hoeveel gesprekken stranden niet, omdat van tevoren de verhouding van degene die aan het gesprek deelnemen niet juist is bepaald. Mensen kunnen elkaar minachten, mensen kunnen elkaar verkeerd zien, en dan kun je praten en dan kun je redenering uiteenzetten en het baat eigenlijk niets. Daarom zijn de meeste gesprekken van tevoren al bedorven, omdat men de juiste verhouding niet tot elkaar kent en ook niet de juiste egaars en hoffelijkheid voor elkaar heeft. Want dat is nodig. Hoffelijkheid wordt door vele moderne mensen aangezien als iets wat niet meer ter zake doet en wat alleen een vorm van onechtheid en vleierij is. Hoffelijkheid is de enige manier waarop mensen elkander waarachtig kunnen naderen. Want hoffelijkheid is een uiting van hoogste liefde en eerbied voor elkaar. En de maatschappij die dat weglaat, daar verkilt de liefde in en de eerbied voor elkaar. En er wordt alles gelijk geschakeld en het unieke van iedere menselijke persoonlijkheid wordt daarmee weggenomen. Heer Jezus stelt eerst de goede verhouding. Al die mooie verhalen die ze houden, is eigenlijk wel heel erg dat ze menen dat Jezus dat niet zal doorzien. En dan spreekt Jezus dat woord uit, dat woord hypocriete, wat het best kan vertaald worden, niet zomaar met huichelaars, maar met comedianten. Ik wil geen kwaad van het toneel zeggen, er zijn grote toneelstukken geschreven. Ik ben zelf een bewonderaar van Shakespeare en van zoveel andere grote toneelschrijvers. Maar het gevaar van het toneelspel is, en het moet het ook iets hebben, dat iemand zich een rol zo inleeft dat hij soms zijn eigen bestaan als het ware doorvergeet. Men kan zich eerst aanstellen, men kan het nog weten, maar het echte toneelspel, dat is eigenlijk daar waar een mens zichzelf helemaal vergeet en zijn rol is geworden. En dat kan ook op dit gebied. Jezus zegt hier dus niet geveinsde, maar comedianten. Je hebt je rol ingeleefd. Je meent dat het een doel heeft. Wat wilt ge mij beproeven? Wat wilt ge mij verzoeken, eigenlijk beproeven? Wat een hoogvaardigheid om Jezus zelf, die de waarheid is, die de eeuwige Torah Gods is, om die te beproeven. Ze weet helemaal niet wat ze daarmee doen. Met alle goede bedoelingen voor het volk en de opdracht die ze hebben om het volk te bewaren, weten ze eigenlijk helemaal niet wat ze doen vanuit hun beperking. Ze zijn met één ding bezig. En daar is hun leer ook op gericht. Ze weten Israël moet er zijn om de volkeren te redden. Maar dan moet Israël ook door alles heen blijven bestaan. En het is een legale trek dat ze daarvoor zorgen. Maar ze moeten niet vergeten het doel. Al die wetsbetrachting moet tenslotte leiden tot de vrezen des Heren, tot de liefde Gods en het bestaan, het voortbestaan van Israël op zichzelf door de eeuwen heen, heeft niet die betekenis. Het heeft de grote betekenis als het dienstbaar wordt aan de verlossing der wereld. En dat wordt soms uit het oog verloren. Nou is het te begrijpen. Maar Israël op het punt staat om vernietigd te worden. Dat in de eerste plaats hieraan gedacht moet worden. Deze dingen liggen heel subtiel. En vanaf een afstand kunnen we zo gemakkelijk dat veroordelen. Daarom wil ik al die kanten laten zien. En ze komen ook in het verhaal hier volkomen naar voren. Jezus heeft ze dus aanstellers, hypocrieten, comedianten genoemd. Waarom antwoordt Jezus dan toch? Weet u waarom, broeders en zusters? Omdat ze komen met een wezenlijke vraag. Met een vraag waar het hele Joodse volk bij in het geding is. En ook de verlossing der wereld. En nadat Jezus de verhouding heeft rechtgezet, zodat ze zich niet meer kunnen gedragen als comedianten, maar waarachtig leerlingen worden. Als dat gebeurd is, dan gaat het gesprek beginnen. Ze hebben de vraag gesteld. De vraag is omsluierd met allerlei andere motieven, waarvan sommige niet geheel onzuiver zijn, en sommige zelfs zuiver, omdat de toekomst der wereld van het voortbestaan van Israël afhangt. Het is een ontzaglijke tijd, het is een verschrikkelijke tijd. Rome, Esau, de overste van deze wereld, want zo zagen de Joden er eigenlijk de genius van Rome, als de overste van deze wereld, die toch nauw verwant was aan de donkere machten. In die tijd wordt de vraag gesteld, en het is een wezenlijke vraag voor Israël. Mag dat rijk, dat de hele wereld een wil het heil geven dat niet het heil van de God van Israël is. Dat het heil van de wereld is. Dat uiteindelijk naar het verderf leidt. Mag zoiets met de belasting gesteund worden? Er liggen natuurlijk andere dingen bij. Dat er heel veel mensen zijn die er moeite mee hebben, die liever het geld bij zich willen houden en daarvoor een vroom motief soms hebben. Hoeveel mensen hebben niet een vroom motief om geld bij zich te houden? En dat is natuurlijk een bijkomstigheid. Hier komt de vraag: is het geoorloofd volgens de Torah, volgens de wet Gods, om Caesar schatting te betalen? En dan antwoordt Jezus op een wijze, ach broeders en zusters, ik kan er alleen wat over stamelen. En ik moet bij voorbaat zeggen dat ik het woord onmogelijk vanavond kan uitputten. Want u zult het merken, als u er zelf straks over gaat nadenken, als u de kerk verlaat en er misschien vanavond nog eens even aan denkt, dat er misschien honderden andere aspecten nog aan deze zaak zijn. En dat u nog steeds meer gaat zien. Ach, als men eenmaal met de uitleg van het woord Gods bezig is, dan wordt het steeds rijker en steeds voller. Wat zegt de Heer Jezus? De Heer Jezus zegt, toon mij hier voor mij de schatpenning. De schatpenning. Het is een bepaalde munt die op last van de keizer geslagen is. En die munt moet dienen voor de belasting. Daarin moet betaald worden. Jezus zegt, toont mij de schatpenning. Daaruit blijkt in de eerste plaats, broeders en zusters, dat de Heer Jezus niet over zo'n schatpenning beschikte. Hij nog zijn leerlingen. En het zal duidelijk zijn waarom. En als Jezus die vraag gesteld heeft, dan blijkt het dat de vrome vragers, deze leerlingen van de Farizeeën, dat die een schatpenning bij zich hebben. En als ze van de Herodianen zijn, dan nog hebben ze die schatpenning in de hand genomen. En dan moeten ze zich goed voorstellen dat hier Jezus geenszins de hand uitstrekt om die schatpenning zelfs aan te raken. Toont mij de schatpenning. Ze houden hem zelf vast. Ze dragen hem in de gordel. En wat is die schatpenning dan eigenlijk? En de Heer Jezus zegt, stelt de vraag naar aanleiding van die schatpenning. Wiens beeld draagt die penning? En wiens opschrift? Daar heeft u het. Daar staat op die penning afgebeeld de beeldenaar van Caesar van Tiberius dan. En dan staat er, is die afgebeeld als een Olympische god. Dus hier is rechtstreeks wat ze tonen, wat ze dus in de hand hebben, is een afgodsbeeld. En daar zijn ze nu zo streng op. Ze hebben zelfs bij de Romeinse macht gedaan weten te krijgen, dat als de krijgslieden Jeruzalem binnengaan, dat ze de veldtekenen die als afgodsbeelden werden beschouwd, dat ze die niet op de veldtekens laten, maar dat ze die niet meenemen, dat die niet openlijk in Jeruzalem getoond worden. En hier blijft het, en Jezus roept het bij ze op, blijft dat ze zelf afgodsbeelden in de gordel dragen. Het afgodsbeeld van de felste anti-messiaanse macht van de overste van deze wereld. Jezus vraagt niet alleen wiens beeld, maar ook wiens opschrift. En dan staat er, moet u weten, daar staat op die bekende penning die daarvoor gebruikt wordt, daar staat op Tiberius, dat is dus de naam van de keizer. Tiberius, die wordt genoemd de zoon van de verhevene, zelf verhevene. Tiberius, Caesar, zoon van de verhevene, zelf verhevene. Dat is het ene opzet, dat wil dus hier zeggen, een volkomen belijdenis van de goddelijke macht. Augustus staat er dus eigenlijk, dat is dus de verhevene, dat is de goddelijke verhevenheid, waar hij afstammeling van is, de zoon van deze goddelijke verhevenheid, en die goddelijke verhevenheid is hij zelf ook. En aan de andere kant van de munt staat de moeder van Tiberius, als de godin, als de moedergodin, met de scepter in de hand, de Olympische scepter, de goddelijke scepter. En aan de andere kant heeft ze dan ook het teken van de vrede, namelijk van de Pax Romana, van de Romeinse vrede. Wat staat hier tegenover elkaar? de anti-messias van het heil van deze wereld, van het Romeinse Rijk, volkomen vergoddelijkt. Aan de andere kant, de moedergodin waaruit hij voortkomt, dat is het tegendeel van wat God in de wereld heeft gesteld, namelijk het volk van Israël, waar de Messias uit voortkomt. Het tegenbeeld van het volk van Israël en van zijn Messias is hier in deze ene afgodische, in dit ene afgodsbeeld, in dit getuigenis van de afgoderij, van de macht van de afgoden. Het is hier helemaal uitgedrukt, de Heer Jezus zegt, toont mij de schatting, wiens beeld, wiens opschrift staat hier. En dan moeten ze antwoorden, van Caesar. Kunnen niet meer het weerleggen, want het is zo. En ze voelen wel wat ze zo gemakkelijk hebben gedaan. Ze hebben zichzelf ingespannen. Ze zijn blij geweest als ze zich met deze schandalige afgodsbeelden, als ze zich daarmee verrijkt hebben, en ze willen er zelfs niet één afstaan daarvoor. Zo zijn ze gehecht. Ach, Jezus heeft met die enkele vraag als ontzaglijk veel bij ze duidelijk gemaakt. Het moet ze geduizeld hebben, het moet ze moeten het gezien hebben, ze hebben het uitgesproken. En dan komt daar dat antwoord. Hoe denken die Herodianen? Die staan daar te wachten, die verklikkers van de keizer. Die denken, die Jood die zo'n gevaar is, die zullen we erin laten lopen. We nemen hem straks mee. We zullen hem vernietigen. Ze denken al, hier is niet meer uit te komen. Want dit moet een opstand tegen de goddelijke macht van de keizer zijn. En dan zegt de Heer Jezus, geef de dingen van Caesar terug aan Caesar. Al die bezoedeling, al die afgoderij, al dat afschuwelijke. Mens, doe het van je af. Draag het niet. Streef er niet naar. Draag het niet bij je. Want het is zoiets verschrikkelijks. Als je dit aanvaardt, wat zo schoon lijkt. Er is een voorbeeld uit de geschiedenis van Israël die het precies weergeeft. Elisa die heeft Naaman de Syriër mogen genezen van de melaatsheid. En die wil geen enkel geschenk. Naaman wil iets geven. Maar Gehazi, de dienstknecht, vindt dit eigenlijk niet juist. Gaat hem na en vraagt van die bezittingen. En dan weet u het verhaal, dat Gehazi en zijn nageslacht de melaatsheid van de genezene Aman dragen. Hier, dat is een duidelijk verhaal, de besmetting van de wereld. Hoeveel mensen willen zich van de wereld afkeren en zijn begeerig in hun vermaak. Vooral in hun ontspanning, in hun vermaak, in hun bezit, in hun leven. Juist helemaal afhankelijk van de wereld. En willen dat verzamelen, zegt de Heer Jezus. Mensen, dit afgodsbeeld, die besmetting, die boosheid, dat gevaar van de ganse wereld, die donkere macht, die het rijk van de Heere God wil overwinnen. Doe het van u. Reinig u. Geef, er staat letterlijk, geef toch terug aan de dingen van Caesar. Geef die aan Caesar terug. Hou ze niet. Broeders en zusters, is er in ons leven niet zoveel, in onze samenleving, waar we langzamerhand niet meer buiten schijnen te kunnen. Er zijn heel veel dingen waardoor je in leven moet blijven, die je niet kunt aantasten. En het is vermengd. Het is verschrikkelijker dat we daarmee moeten leven en dat het niet anders kan. Maar hoeveel dingen zijn er niet waar een mens te ver in gaat, waar niemand je toe dwingt, wat je helemaal niet hoeft te doen, maar wat je gewoon uit gewoonte doet en denkt dat je daardoor rijker en gelukkiger wordt. Somt u maar op, het is een zogenaamd aanval. Wat kunnen we missen? En de besmetting gaat door. Geef aan de wereld, geef aan die overste terug wat van hem is. Je hebt iets van hem en dat moet je teruggeven. Is dat dan het enige? Het is niet het enige. Heer Jezus zegt dan tot ze, en geef dan de dingen die van de Heere God zijn, geef die terug aan de Heere God. Wat is dat? Ze zijn Joden, ze zijn uit Israël. De Heere God heeft een verbond met zijn volk gesloten. Zij zelf zijn het bezit van de Heere God. Geef jezelf terug aan de Heere God, want daar ben je toch immers van. En het geldt niet alleen voor Joden. Is het niet zo dat wij alle geschapen zijn door die God? Wij dragen toch het beeld van hem op ons. We zijn in zijn beeld geschapen. Geef terug aan de Heere God wat van de Heere God is. En het belangrijkste van alles. De Heer Jezus is de eeuwige wijsheid. De Torah, die staat tegenover hen. En in de erkenning van hem geven ze de heilige Torah, het woord Gods, de Messias, terug aan de Heere God. In de eerbied die ze hem bewijzen en in de erkenning en in de navolging. Dat zegt de Heer Jezus. Broeders en zusters, een ogenblik van deze dingen gesproken. En het is ingrijpend. Het gaat niet in de eerste plaats om de verhouding van religie en staat. Van geloof en staat. Onze staat is iets heel anders. Staat van ons kun je niet plaatsen onder die noemer van het anti-rijk. Van wat het Romeinse Rijk was. Macht van deze wereld, het dreigt wel dat onze staat daar steeds meer op gaat lijken. Maar het is altijd nog zo, welke maatregelen ook genomen worden, die dwars tegen de wet Gods ingaan. Tot nog toe is het niet zo dat een mens gedwongen wordt om die dingen te doen. Als bijvoorbeeld de abortus provocatus of de euthanasie mogelijk gemaakt worden, is dit al verschrikkelijk. Dan gaat die staat al wat lijken op het Romeinse Rijk. Maar zolang er een mogelijkheid is dat dit niet gedwongen is, dat men daar vrij in kan blijven, in beide, ik noem deze beide voorbeelden, dan zijn we nog niet gekomen tot een staat die gelijkvormig is, gelijk en gelijkvormig aan de Romeinse, aan het rijk van deze wereld. We schijnen in die richting te gaan, maar we mogen dankbaar zijn dat het nog zo is, en dan mogen we ook niet te vroeg uitroepen. We hebben dat in het klein gat in onze hervormde kerk. In de hervormde kerk waren vele mistoestanden. Er werden op vele plaatsen werd het woord Gods eigenlijk geloochend. Maar tot op de huidige dag mag je in de hervormde kerk het woord God spreken. Er zal niemand je dat beletten, hoewel het lang op alle plaatsen niet gebeurt. En dan heb je ook niet af te scheiden. En zo is het ook met de staat waarin wij zijn. Ik geef maar een enkele kanttekening. U hoeft helemaal niet over te nemen, want dat zijn niet de wezenlijke dingen. Ik probeer het maar een beetje voor u duidelijk te maken in een gesprek. Maar de kern van de prediking van vanavond is iets heel anders. Dat is dit. wat in ons leven ingrijpt. Ik zeg nog eens, men heeft het ten onrechte als een voorbeeld gezien van de verhouding van het geloof ten opzichte van de staat. Ik durf zelfs zo ver te gaan dat het er eigenlijk helemaal niets mee te maken heeft. En er is een hele theologie opgebouwd ten opzichte van de staat dat men zich hierop beroept. Ik dacht dat het volkomen anachronisme was en volkomen verkeerd uitgelegd. Het gaat om iets heel anders. Het gaat om die grote tegenstelling van Israël en van Rome, van Jacob en Esau. Het gaat om de Messias tegen de anti-Messias en de Antichrist. En zoveel dragen gelovigen met zich daarvan. En dan zegt Jezus in die precaire toestand: geef terug aan César wat van César is. Geef de dingen van de Heere God terug aan wat van de Heere God is. O broeders en zusters, dan gaan we iets zien van de heerlijkheid van de Heer Jezus, van de grote daden van de verlossing. Dan gaan we zien in welke ontzaglijke strijd het Joodse volk is geweest. Hoe het een wonder is tot op de huidige dag, dat het ondanks die ontzaglijke macht van Rome, van de overste van deze wereld, nog tot op de huidige dag bestaat. En dat de kerk daaruit is voortgekomen. Broeders en zusters, het gaat erom dat we het middelpunt gaan zien van het Bijbels getuigenis. De Heer Jezus zegt het zelf: geef dat terug wat van César is. Aan César, geef aan de Heere God terug wat van de Heere God is. Uzelf, dat is een aanbidding van de Heere God, in het geloof in de Heere Jezus, in het erkennen van Hem die de eeuwige Torah is en die gekomen is om ons met de Vader te verzoenen en ons een nieuw leven te schenken, het eeuwige leven dat we hier en nu kunnen en mogen leven, dat geen einde vindt, maar dat ook hier in deze wereld zich moet openbaren. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in de eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij nu van Psalm 98, het tweede vers, Psalm 98. Vers 2. voor mijn vrienden en bekenden dat ik de volgende maal in Rotterdam hoop te preken op 6 september om 5 uur weer hier in de Hillegondakerk. 6 september, 5 uur in de Hillegondakerk. Ontvang nu de zegen des Heren, de genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.